Welkom bij deze aflevering van de podcast. Vandaag bespreken wij de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak over het bestemmingsplan Binkhorst. En gaan we ook in op een aantal uitspraken op het gebied van het natuurbeschermingsrecht. Waaronder die over extern salderen in de provincie Noord-Brabant. Ook spreken wij met Jonathan Huyts, die ingaat op de recente uitspraak van de afdeling over het normaal maatschappelijk risico bij plantschade.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening op 24 november 2021 een interessante uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Verbrede Rijkwijde voor het gebied Binkhorst in Den Haag. Dat is natuurlijk een herontwikkeling die vaak prominent op de voorgrond treedt als het gaat over crisis- en herstelwetprojecten, aanknopingspunten voor de wenselijkheid van de omgevingswet. Dat is een van oudsher industrieel gebied wat moet worden herontwikkeld naar een gemeentegebied met bedrijvigheid en wonen. En om dat te kunnen doen is enige flexibiliteit gewenst in milieunormen, want dat zit natuurlijk daar hartstikke vast met betoncentrales en zware bedrijvigheid die een belemmering vormen voor woningbouw. En dat is ooit een keer het idee geweest van nou, hoe kunnen we daar nou flexibiliteit bieden, zodat we stapsgewijs dat gebied kunnen herontwikkelen. Dus als een stukje woningbouw kunnen toestaan, een stukje bedrijvigheid kunnen inperken, weer een stukje woningbouw en dat gebied als het ware organisch groeit of wordt herontwikkeld. Nou, die casus die heeft nu heeft geleid tot een bestemmingsplan voor brede rijkwijde op grond van de crisis- en herstelwet. En daarin wordt die flexibiliteit gezocht. En dat is, de afdeling heeft daar een uitspraak over gedaan op 24 november. En eigenlijk dus in de kern beoordeeld in hoeverre is dat die flexibiliteit aanvaardbaar. Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant interessant om te bezien waar de grenzen liggen van die bestemmingsplan met brede rijkwijde. Aan de andere kant ook interessant wat de mogelijkheden zijn. Het is altijd van twee kanten te benaderen. Ik loop een aantal punten na op het gebied van die flexibiliteit waar de afdeling een oordeel over het veld. Daarbij is interessant om al vooraf te vermelden dat daarmee wordt doorgepakt eigenlijk. Het is eigenlijk een soort vervolg op de Belvedere uitspraak die we vorige maand hebben besproken. Hè. Dus mensen die bezig zijn met bestemmingsplannen voor brede rijkwijde of omgevingsplannen waarin dit soort gebiedsontwikkelingen worden voorzien, is het zeker interessant om die twee uitspraken er eens bij te pakken. Goed, over naar de inhoud van die uitspraak. Drie punten die ik daar wil bespreken. In de eerste plaats de systematiek waarin ervoor wordt gekozen om bestaande bedrijvigheid binnen het gebied dat die mag worden voortgezet. Die wordt niet beperkt door de herontwikkeling. Dat is het uitgangspunt van het bestemmingsplan. En dat is gedaan door eigenlijk niet door bedrijvenbestemmingen toe te kennen. Want daarmee zegt de Raad, ja, dat staat haaks die transformatiegedachte. Wat ze hebben gedaan is een inventarisatie gemaakt van de bestaande bedrijvigheid. En die eigenlijk opgesomd in een tabel die als bijlage bij de planregels is gevoegd. En in het bestemmingsplan is bepaald van, nou, voor zover je bedrijf op die lijst staat, in die tabel staat, mag dat worden voortgezet. Kan de herontwikkeling die milieuruimte die je nodig hebt voor die bedrijvigheid niet beperken. Dat is altijd een beetje spannend, want aan de ene kant biedt dat natuurlijk rechtszekerheid. Hè? Jouw lijst staat specifiek op in die tabel, dus je staat erop, dus je mag door. Maar aan de andere kant is dat een risico, want als jouw bedrijvigheid niet goed wordt vermeld, niet volledig wordt vermeld, ja, dan kan je worden geconfronteerd later, als die herontwikkeling plaatsvindt, met voldoende feiten waarin wordt gezegd, ja, je doet het misschien wel, maar dat staat niet in de planregels, dus dat wordt niet beperkt, maar dat mag, geen probleem. En daar wordt dan ook door de bedrijven over geprocedeerd. Staat mijn bedrijvigheid goed vermeld in die tabel? Nou, alle specifieke bedrijven komen dan aan de orde in het individuele geval. Dat sla ik even over. Maar wat interessant is, en dan heb ik het over rechtsoverweging 13. daarin geeft de afdeling aan dat bij die opsomming van die vorm van bedrijvigheid, die mag niet te algemeen zijn. Je moet dan wel ook specifiek die bedrijvigheid beschrijven. In die tabel staat bijvoorbeeld vermeld een categorie als het exploiteren van een bestaand bedrijf. Bedrijven met een maximale richtafstand van 10 meter voor geluid en 30 meter voor geur en gevaar. Dat is één categorie op een bepaald perceel. Ja, dat is te algemeen. Daarvan zegt de afdeling, dat is in strijd met de rechtszekerheid. Wat betekent dat nou? Dat kan van alles zijn. Dat moet je meer uitwerken. Dus zover, die tabel is aanvaardbaar. Maar dit soort algemene categorieën zijn dat niet. Dan kom ik bij de tweede punt. En dat is dan vervolgens dat die bedrijvigheid, het bestemmingsplan stuurt erop aan dat die bedrijvigheid kan worden ingeperkt. En dat zeggen die bedrijven, dat is in strijd met onze rechtszekerheid. Je mag niet zomaar onze bedrijfsvoering inperken. En dan komt de discussie over de plansystematiek. Wat heeft namelijk de gemeenteraad in dat plan gedaan? Enerzijds is gezegd, de bedrijfsvoering mag worden beperkt voor zover dat maar niet onevenredig is. Maar, dat is de raad toegevoegd, met dien verstande dat de bestaande milieuruimte moet worden gerespecteerd. En dat zou je misschien zeggen, ja, dat lijkt een beetje tegenstrijdig. Want aan de ene kant een inperking van de bedrijfsvoering, maar aan de andere kant bedrijfsvoering, milieuruimte respecteren. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, daar geeft de raad ook een uitleg van. En die wordt door de afdeling geaccepteerd. De raad die zegt dan, ja, je kan best in onderling overleg misschien bepaalde milieuruimte anders indelen. Bijvoorbeeld als je een bepaalde transformator of een herrieveroorzakend apparaat aan de andere kant van het terrein van de inrichting zet, dan kan het best zijn dat aan die kant waar dat ding eerst stond, dat je daar woningen kan bouwen. Moet je wel een onderling overleg doen. Je kan niet als bedrijf gedwongen worden om maatregelen aan de bron te treffen. Maar als je er allemaal uitkomt, dan is dat geen probleem. En dan respecteer je de bestaande milieuruimte, want die bedrijfsvoering kan onverkort worden doorgezet, maar creëer tegelijkertijd ruimte om die woningen te realiseren.
Hey, en dan bij die bestaande milieuruimte, wordt dan uitgegaan van de feitelijke situatie of van de vergunde ruimte?
Nou, dat is een goede vraag. Die komt ook aan de orde, want daar zit dan wel weer een gebrek in die planregeling. Daar is namelijk in de definitie van die planregels is gezegd dat die bestaande ruimte, dat is de milieuruimte die is vergund met een omgevingsvergunning. Maar dat was niet de kennelijke bedoeling van de raad. De raad heeft bedoeld de feitelijke ruimte. En dan zegt de afdeling, ja, dan heb je dat niet goed geregeld. Het moet gaan om de feitelijke bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld ook milieuruimte op basis van een melding. En ja. Dus die definitie moet worden uitgebreid.
Maar is dat dan niet heel gek dat je dan in die definitie dus weliswaar niet de feitelijke bedrijfsvoering beperkt, want daarvan had de raad bedoeld dat te regelen dat die feitelijke milieuruimte, dus de feitelijke bedrijfsvoering, mocht worden voortgezet. Maar dan gaat het ruimtelijke spoor en het milieuspoor, dan ga je eigenlijk via het ruimtelijke spoor regelen dat er niet van de totale vergunde ruimte gebruik mag worden gemaakt. Is dat niet gek?
Eigenlijk ga je de manier van de bedrijfsvoering ga je veranderen. Hè? Bijvoorbeeld door de locatie van geluidsbronnen te verplaatsen. Ik kan me voorstellen dat je gaat zeggen van je moet bepaalde luchtfilters plaatsen. Eigenlijk maatregelen aan de bron treffen, zodat die milieuruimte die je nodig hebt voor je bedrijfsvoering, dat die eigenlijk kleiner is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, ja, misschien dat je daar die sporen, dat die overal door elkaar heen gaat lopen. Ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk precies de bedoeling van die crisis- en herstelwet en ook van de omgevingswet. Laten we die vooral niet in sporen gaan denken, maar laten we het op één grote hoop gooien en kijken hoe we er iets moois van kunnen maken. Dus dat sluit wel aan bij die gedachte.
Jawel, maar je hebt dan een omgevingsvergunning met een bepaalde ruimte die je misschien nog niet feitelijk helemaal benut. En dan zegt het plan, je mag ook alleen maar blijven doen in het wat je nu doet, als het ware. Dus je kan eigenlijk impliciet een deel van je omgevingsvergunning voor milieu misschien wel niet meer benutten.
Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want die bestaande ruimte is niet of je vergunde ruimte of je feitelijke situatie. Het is in ieder geval je vergunde ruimte, want zo staat het in de planregels. Maar er zijn natuurlijk wel situaties denkbaar waarin je milieuruimte als bedrijf deels in een vergunning is verleend en deels op basis van een melding, of misschien wel uitsluitend op basis van een melding. Dus het is niet de bedoeling dat je zegt van het is de feitelijke situatie of de fictieve juridische situatie. Het is en. Dat volgt uit die uitspraak.
Oké.
Dus zo, dus wel een beperking mogelijk, maar dat moet eigenlijk allemaal op basis van vrijwilligheid gaan. Ik sla het een beetje plat, maar daar komt het dan op neer. En dat moet worden bestaan om die onevenredige, het mag niet onevenredig beperkt worden. En dan komen we bij het derde punt, die onevenredige beperking. Wanneer is daar nou sprake van? Nou, dat heeft de gemeenteraad uitgewerkt in een open norm, gecombineerd met een beleidsregel. Nou, de open norm is de onevenredige beperking. Wat is dat dan? Dat is uitgewerkt in een beleidsregel die bij de planregels is gevoegd. En daar wordt ook tegen opgekomen, tegen die systematiek. En daar wordt ook verwezen naar die Belvedere-uitspraak van vorige maand. En dan wordt gezegd, ja, dat is te rechtsonzeker. Er wordt niet voldaan aan die Belvedere-criteria. Nou, die worden dus hier toegepast. Om maar te beginnen met de uitkomst. De afdelingsbestuursrechtspraak zegt, nou, dus in dit geval is van rechtsonzekerheid geen sprake. En dat komt omdat de open norm onevenredige beperking deels is uitgewerkt. En wel in zoverre dat in ieder geval is vermeld in de planregels zelf dat de milieuruimte moet worden gerespecteerd, hè, zoals we net uiteenzetten. Dus dat is voldoende volgens de afdeling om aan die Belvedere criteria te voldoen. Interessant is nog wel dat die bij de opsomming van dat kader, daar wordt ook weer bij de ratio van die Belvedere criteria stilgestaan. En er wordt iets uitgebreider ingegaan, als ik het goed zie, waarom dat nou van belang is dat er open normen, dat het plan zelf voldoende kaders biedt om inzichtelijk te maken wat er in de toekomst dan allemaal ontwikkeld kan worden, ja en nee. En dat hangt de afdeling dan vooral op aan de rechtsbescherming die mogelijk is tegen omgevingsplannen en bestemmingsplannen van brede rijkwijd. Omgevingsplannen worden niet uitdrukkelijk genoemd, daar maak ik ervan. En enerzijds en aan de andere kant beleidsregels waar geen rechtsbescherming tegenover staat en waar met toepassing van artikel 484 van de AWB ook van kan worden afgeweken. Dus drie interessante punten en daarmee een voortzetting van de Belvedere criteria. Aan de lijn, vriend van de show, Jonathan Huijts. Hallo Jonathan.
Hallo.
Hoe is het in Leiden?
Ja, niet heel zonnig vandaag. Eigenlijk de hele week al niet. Maar in planschade richt wel, planschade land wel. Want we hebben een nieuwe overzichtsuitspraak sinds 3 november 2021.
Ja, die uitspraak 3 november, interessant inderdaad. Zou je, wat is daar gebeurd?
Ja, nou, het is een overzichtsuitspraak. We hadden er in 2016 al eentje in de planschaderecht. En die was eigenlijk heel breed opgezet. Het ging over zo'n beetje alles wat met planschade te maken heeft. En deze tweede overzichtsuitspraak die ziet specifiek op het normaal maatschappelijk risico bij indirecte planschade en dan hoofdzakelijk in de vorm van waardedaling van onroerende zaken. Misschien goed om die begrippen alles langs te lopen, zodat we echt een beeld hebben van waar het dan over gaat. Dus planschade, schade die ontstaat door een eigenlijk wijziging van planologische voorschriften. Nou, dat noemen we directe planschade op het moment dat het de voorschriften betreft die op je eigen perceel betrekking hebben. Dus je mocht bijvoorbeeld een mooi paviljoen in je tuin zetten en dat mag onder het nieuwe bestemmingsplan niet meer. En indirecte planschade, dat noemen we indirect omdat de waardedaling van bijvoorbeeld je woning ontstaat doordat juist op omliggende percelen de gebruiks- of bouwvoorschriften wijzigen. Dus je had een mooi stuk braakgelegen terrein met de bestemming weidegrond naast je woning liggen. En het nieuwe bestemmingsplan zegt dat krijgt de bestemming kantoorpanden of iets dergelijks. Nou, dan komt daar bebouwing, je uitzicht vermindert, verkeersbeweging nemen toe, misschien parkeeroverlast in je buurt, noem maar op. En die potentiële overlast die doet je woning waarschijnlijk in waarde dalen. Nou, omdat dat dus betrekking heeft op een ander perceel dan je eigen perceel, noemen we dat indirecte planschade.
Ja, de planologische wijziging heeft betrekking op het andere perceel. Hè? En daar daalt de waarde van jouw perceel. Ja,
ja.
Begrijp het goed.
En normaal maatschappelijk risico, wat is dat nu? Nou ja, eigenlijk een van de eisen van het egalitébeginsel, de grondslag voor planschade op grond van de huidige WRO. En de, nou, dat brengt eigenlijk tot uitdrukking dat lid zijn van een samenleving niet alleen maar lusten in zich draagt, maar ook bepaalde lasten. En dat door deel te nemen aan de samenleving, zeker in een dichte volk land als Nederland, je die lasten ook moet aanvaarden. En dus in principe potentiële schades voor eigen rekening blijven. En dat het slechts anders is wanneer die lasten en die schade die daardoor ontstaat dusdanig groot is dat die... Ja, het normaal maatschappelijk risico ontstijgt. Hè. Dus groter is dan waarmee de reguliere burger rekening ze moeten houden, gelet op die deelname aan die samenleving. En daar gaat deze overzichtsuitspraak over. Hoe stel je dat nu vast bij deze specifieke vorm van schade?
En dat normaal maatschappelijk risico, Jonathan, dat speelt zowel bij directe als bij indirecte planschade?
Ja, klopt. Je hebt... artikel 6.2 van de WRO. In het eerste lid van die bepaling zegt dat schade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dus dat geldt zowel voor indirecte als voor directe planschade. En je hebt een tweede lid en dat bevat eigenlijk een minimumpercentage. Een percentage van 2. Dat kan 2% van het inkomen zijn direct voor het ontstaan van de schade of 2% van de waarde van de getroffen onroerende zaak direct voor het ontstaan van de schade. En dat minimumforfait, dat geldt alleen voor indirecte planschade.
Jonathan, deze overzichtsuitspraak, geeft die ook nieuwe inzichten? Of is het met name een samenvatting van hetgeen we al konden weten als we alle jurisprudentie, die jij waarschijnlijk al scherp had, maar allemaal scherp op het netvlies hadden?
Ja, ik denk dat het met name een overzicht is. En misschien ook meteen handig om aan te geven waarom dat overzicht eigenlijk nodig was. En dan moeten we denk ik terug naar de oude wet op de ruimtelijke ordening. En dus met de hoofdletters R en O ook. Artikel 49 daarvan, dat gaf ook een grondslag voor de vergoeding van planschade. En dat zei eigenlijk, voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van bijvoorbeeld de wijziging van de bestemmingsplan schade leidt of gaat leiden en die schade niet redelijkerwijs voor zijn eigen rekening hoort te blijven, dan moet die schade volledig vergoed worden. Of naar billijkheid vergoed worden. En er is wat gediscussieerd over de grondslag van die bepaling en dat bleek de materiële rechtszekerheid te zijn. Dus eigenlijk de gedachte dat een koper van een onroerende zaak ervan mag uitgaan dat die bestemming die er op het moment van aankoop op zat en ook op omliggende zaken, omliggende onroerende zaken rusten, niet gaat wijzigen. En als die toch wordt gewijzigd, je daar een volledige schadevergoeding van krijgt. En dat maakte ook dat het normaal maatschappelijk risico, en dat heeft de afdeling destijds ook heel nadrukkelijk overwogen, geen rol speelde onder die oude wet op de ruimtelijke ordening. Eigenlijk was voornamelijk bepalend, heb je anderszins een schadevergoeding verkregen, bijvoorbeeld omdat de natuur is gecompenseerd of je een bepaalde verzekering had, en heb je niet zelf bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Bijvoorbeeld omdat je het risico daarop hebt aanvaard. Nou, en dat werd een beetje duur. We stonden bekend als het ruimhartigst compenserende land van Europa zo'n beetje. En ook bestuursorganen, die voelden wel enige spanning bij het nemen van op zich wenselijke ruimtelijke besluiten. Vanuit de vrees, ik moet veel compensatie betalen. Dus daar wilde de wetgever vanaf. En toen hebben we in 2008 uiteindelijk de wet ruimtelijke ordening, dus met de zonder hoofdletters RNO gekregen. En die regeling bevat eigenlijk een vergelijkbare, wat we noemen redelijke wijsformule, dus een vergelijkbare grondslag voor schadevergoeding, maar de grondslag daarvan is verschoven van materiële rechtszekerheid naar egalité. En egalité, kent twee kernvoorwaarden voor schadevergoeding. Er moet sprake zijn van een abnormale last en een speciale last. Een speciale last speelt dan weer geen rol in het planschaderecht, dat is een beetje verwarrend. Maar die abnormale last, dat is dat normaal maatschappelijk risico. En we hadden het net al even over de kernbepaling over dat normaal maatschappelijk risico. Dat is dus artikel 6.2 van die huidige WRO. Het tweede lid zegt, dat is bij indirecte planschades minimaal 2% van de waarde van de getroffen onroerende zaak direct voor het ontstaan van de schade. Maar je hebt ook dat eerste lid dat zegt, schade die kleiner is dan het normaal maatschappelijk risico, die moet voor eigen rekening blijven. Verder heeft de wetgever eigenlijk geen sturing geboden over hoe stel je dan vast wat het normaal maatschappelijk risico is. En gelet op Nou, eigenlijk die voorganger van de huidige wet ruimtelijke ordening, waar dat normaal maatschappelijk risico geen rol speelde, was er dus ook niet voor de praktijk heel veel sturing van hoe gaan we dat dan aanpakken. En dan krijg je dat bestuur zich aan de deskundigen ging raadplegen. Nou, die deskundigen bleken aanvankelijk nogal aan te sluiten bij dat minimumpercentage van 2%. En toen kreeg je draagplichtige derden. Dus dat zijn vaak projectontwikkelaars die een overeenkomst met het gemeentebestuur hebben gesloten, waarin zij zich bereid verklaren om de kosten van planschadevergoeding op zich te nemen als de gemeente meewerkt aan het realiseren van een bepaalde bestemmingsplanwijziging. Ja, en die zeiden dat eerste lid, dat heeft de afdeling ook bevestigd, dat heeft zelfstandige betekenis. Hè. Dus het minimum is altijd 2%, maar op grond van het eerste lid moet je kijken of die aftrek wegens normaal maatschappelijk risico niet hoger moet zijn. Vervolgens is de afdeling eigenlijk in de Heilo-uitspraak, ergens in 2012, toen ze een beetje de eerste van die zaken bij de afdeling begonnen binnen te druppelen, gekomen met een setje van factoren en hand waarvan je dus kunt vaststellen of dat normaal maatschappelijk risico in de plaats van 2% niet 3, 4 of 5% moet zijn. Nou, en die factoren zijn denk ik zo'n beetje sindsdien dus nu ongeveer 9 jaar toegepast. En ik denk, als je alle chronieken in de verschillende bladen netjes had bijgehouden of wellicht mijn proefschrift had gelezen of allerlei uitspraken zelf had geanalyseerd, had je denk ik een redelijk beeld van de jurisprudentie kunnen krijgen en daarmee ook wel enige voorspelbaarheid. Maar de afdeling zegt nu toch, ik zie in de rechtspraktijk behoefte aan enige vorm van sturing nog. En daarom kom ik nu eigenlijk met een samenvatting van de jurisprudentie over onder andere de toepassing van die high-low-factoren. Aan de hand van de praktijk kan vaststellen of er dus 2, 3, 4 of 5% aftrek moet worden.
En wat zijn die factoren dan? Houdt ons niet langer in spanning.
Houdt ons niet langer in spanning. De eerste vraag, zegt de afdeling die je zelf moet stellen, is die schade nu veroorzaakt door een normale maatschappelijke ontwikkeling? En het grappige van die vraag is dat ik in de jurisprudentie in ieder geval nog geen voorbeeld ben tegengekomen in het planschaderecht van een niet-normale maatschappelijke ontwikkeling. Dus van een abnormale ontwikkeling. In het algemene nadeelcompensatierecht zie je dat wel eens, in het planschaderecht niet. Ik denk dat dat komt doordat je weet natuurlijk, als je een bestemmingsplan gaat wijzigen of vaststellen met een uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ontwerpbestemmingsplan. Veel bezwaren komen in een vroeg licht aan bod. En je weet ook dat je moet voldoen aan eisen van goede ruimtelijke ordening, et cetera. Dus het spreekt nogal voor zich dat je niet de kolencentrale naast het kinderdagverblijf gaat inplannen of gaat bestemmen, want dan voel je al aan dat besluit gaat niet rechtmatig zijn. En het hele uitgangspunt van het planschaderecht is juist dat je schade krijgt voor een rechtmatig besluit. Dus
Maar duidt dat erop dat zo'n abnormaal risico in het planschaderecht eigenlijk ondenkbaar is naar jouw oordeel? Omdat je dan in strijd zou handelen met zeg maar de goede ruimtelijke ordening? Omdat je dan een plan hebt wat je niet vast kan stellen?
Het zou in theorie wel kunnen, denk ik. Er is ook wel eens een uitspraak in 2017 geweest, geloof ik, waarin de SAOS als deskundige zei van wij vinden dit een abnormale schadeoorzaak, maar dat is vervolgens niet door de afdeling getoetst, omdat dat geen onderwerp van het geschil was. Dus echt een voorbeeld waar de afdeling expliciet zegt, dit is een abnormale schadeoorzaak, heb ik nog niet gevonden. In mijn theorie is het natuurlijk denkbaar dat je wellicht in een relatief kleine gemeente iets doet wat eigenlijk niet past binnen de ruimtelijke ordening en waar ook niet voldoende tegen geprocedeerd wordt wat formele rechtskracht krijgt en daarmee rechtmatig wordt en vervolgens leidt op planschadeclaims. In theorie bestaat die optie, maar bij mijn weten is de eerste vraag, dus de vraag is er sprake van een normale maatschappelijke ontwikkeling die de schade veroorzaakt, tot nu toe altijd of vrijwel altijd met ja beantwoord.
Maar is het denkbaar dat dit niet zozeer een harde grens is, maar meer een soort glijdende schaal?
Absoluut.
Hoe meer het in de lijn der verwachting ligt, hoe normaler het is, hoe hoger het normaal maatschappelijk risico kan worden vastgesteld.
En dan noem je eigenlijk ook meteen de tweede vraag die je moet stellen. Hè. Dus ligt die ontwikkeling die dan de schade heeft veroorzaakt en tot op heden in de jurisprudentie eigenlijk altijd normaal is gebleken, ligt die ontwikkeling ook ter plaatse in de lijn der verwachtingen. En dat is een soort vorm van abstracte voorzienbaarheid. En de afdeling zegt, daarvoor kun je naar twee subfactoren eigenlijk kijken. Enerzijds past die schadeoorzaak nu in een reeks van jaren gevoerd planologisch beleid. Dat kan gemeentelijk beleid zijn, provinciaal beleid zijn. En de andere subfactor is, sluit die ontwikkeling ook aan op de ruimtelijke structuur van de omgeving van het plangebied. Dus pas de ontwikkeling die je mogelijk maakt, pas je nu ook sluit enigszins aan op de bebouwing die in de omgeving al aanwezig is of aanwezig had kunnen zijn op grond van de bestemmingsplan. En met name die twee subfactoren die zijn eigenlijk bepalend voor de vraag, tot op heden althans, van ga je dan voor 3, 4 of 5%? En daarvan zegt de afdeling dus, ik ga even spieken, ik pak de uitspraak er even bij. Nou, als je dus, als alle seinen op groen staan, dus je hebt een normale ontwikkeling die de schade veroorzaakt en die sluit naadloos aan op het gevoerde beleid en ook pas ik prima binnen de structuur van de omgeving, dan is het aangewezen om een drempelpercentage van 5% te gebruiken. Dat is het hoogste wat in de afgelopen 10 jaar jurisprudentie hierover is aanvaard. Vervolgens zegt de afdeling, als nu aan één van beide indicatoren maar voor een deel wordt voldaan, en dus aan de andere factor volledig, dus laten we even zeggen, iets pas volledig in de ruimtelijke structuur van de omgeving van het plangebied, maar slechts deels in het gevoerde beleid, dan zegt de afdeling, dan is 4% in beginsel aangewezen. Is aan één van beide indicatoren geheel niet voldaan, of aan beide indicatoren slechts deels voldaan, dan gaan we voor 3%. En op het moment dat slechts aan één van beide factoren voor een deel wordt voldaan, of aan beide factoren geheel niet, dan gaan we voor 2%. En lager kan natuurlijk niet, want 6-2, dat minimum van 2%, dat is een dwingend rechtelijk minimum.
Ja. Dus het biedt aanknopingspunten om de omvang van dat maatschappelijk risico te vast te stellen,
ja.
Als bij een schadelijk besluit.
Ja, en dan kom ik ook even terug op die eerdere vraag. Ik denk dat je dit beeld, dat ook wel een beeld is wat je inderdaad uit de jurisprudentie van de afgelopen 9 jaar hebt gezien. Ik ga deze uitspraak ook nog annoteren voor overheid en aansprakelijkheid. En ik ben daar nog van plan om een soort jurisprudentieonderzoekje even te doen. Van kan ik nu nog gevallen vinden waarin de afdeling een uitspraak heeft gewezen die niet conform deze richtsnoeren, laten we het zo maar even noemen, is. Maar zo vooralsnog, zonder dat onderzoekje gedaan te hebben, heb ik de indruk dat dit inderdaad een vrij accurate samenvatting is van de jurisprudentie tot nu toe.
Oké, en Jonathan, nog een laatste vraag, want die percentages die nu worden genoemd, hè, die 2, 4, 5%, is dat nou, geldt dat voor indirecte planschade, neem ik aan? En hoe verhoudt zich dat dan tot de indirecte planschade?
Dit geldt inderdaad voor indirecte planschade en voor directe planschade heeft dit in ieder geval geen, is misschien een beetje gekke samenloop van woorden, maar heeft dit geen directe betekenis. Dit is echt een jurisprudentielijn voor indirecte planschades. Er is überhaupt niet zo heel veel jurisprudentie over normaal maatschappelijk risico bij directe planschades. Dus ik kan me ook best voorstellen dat de afdeling daarvan heeft gedacht, dat is een overzichtsuitspraak, wat toch een middel is waarmee je een overzicht geeft van de jurisprudentie die je al gewezen hebt, misschien wat voorbarig voor directe planschades. Hoe komt dat nu? Sowieso omdat er bij directe planschades vaak echt om heel grote bedragen gaat en gemeentebesturen die ook erg proberen te voorkomen. Dus bijvoorbeeld door compensatie in nature aan te bieden of anderszins ervoor te zorgen dat die directe schade niet ontstaat. Wat zie je nu in die paar uitspraken over normaal maatschappelijk risico bij directe planschade die er wel zijn? Eigenlijk dat de afdeling heel terughoudend is met het ophogen van, of met het hoger gaan zitten dan 2%, laat ik het zo zeggen. Die drempel is er strikt genomen niet van toepassing. Omdat het om directe planschade gaat. Maar je ziet toch wel dat als je als bestuur hoger wil gaan zitten dan 2% bij directe schades, de afdeling echt een heel behoorlijke motivering daar ook van vereist. Dat je ook zeker niet zomaar kunt aansluiten bij dit overzicht, denk ik. Wat nu in de overzichtsuitspraak wordt gegeven over indirecte planschades.
Maar misschien wel bij de criteria, maar niet bij de percentages.
Ja. Qua criteria denk ik zeker dat ook het ruimtelijke beleid natuurlijk, dat kun je prima toetsen. Even heel simpel voorbeeld. Stel jij mocht vergunningvrije dakkapellen op je woning plaatsen en het nieuwe bestemmingsplan zegt dat mag niet meer. En je hebt jarenlange beleid gevoerd dat die dakkapellen in stand zouden blijven, dan is in ieder geval duidelijk dat daar een kink in de kabel zit en dat pleit voor een lager dan maatschappelijk risico. De ruimtelijke structuur van de omgeving heb je denk ik al wat minder houvast aan, maar zou je misschien in bepaalde gevallen ook nog wel kunnen gebruiken. Dus de factoren zijn ook bij directe planschade van toepassing, misschien niet altijd even goed bruikbaar ook, althans sommige van de factoren. Ja. Misschien ook een mooie uitsmijter is voor jullie podcast. Ja. Is natuurlijk dat de omgevingswet eraan zit te komen. Althans, die zat eraan te komen. Ik geloof dat juli 2022 nu als datum wordt genoemd. Maar dat er ook wel geluiden zijn om nog weer een keer 2-3 jaar uit te gaan stellen of langer. En het frappante is dat die nieuwe afdeling over nadeelcompensatie en planschadevergoeding in de omgevingswet in artikel 15.7 zegt dat bij indirecte planschades, bij indirecte schades moet ik zeggen, in de nieuwe terminologie, normaal maatschappelijk risico altijd 4% van de waarde van de onroerende zaak het zijn. Dus we kijken niet meer naar high-low factoren, niet meer naar omstandigheden van het geval. Het is dus altijd 4%. En dat maakt, als je inderdaad gepland staat voor en gepland ook blijft voor 1 juli 2022 natuurlijk, dat de praktijk relatief kort profijt zal hebben van dit mooie overzicht van de afdeling. Namelijk voor de zaken die nog onder het huidige recht dus moeten worden afgedaan.
Duidelijk, Jonathan. Hartstikke bedankt voor het toelichten van de uitspraak. En we gaan je weer bellen de volgende keer.
Ja, graag gedaan. Leuk dat ik er mocht zijn. Veel succes met de rest van de podcast en tot de volgende keer inderdaad.
Een paar relevante natuurbeschermingsrecht en dan uiteraard gebiedsbeschermingsuitspraken van deze maand. Ik bewaar de belangrijkste voor het laatst en begin met twee uitspraken van twee rechtbanken. Rechtbank Oost-Brabant en Rechtbank Overijssel. Beide uitspraken gaan in op de vraag hoe moet je nou de referentiesituatie, dus je bestaande recht als het ware, het bestaande recht waarvoor je niet opnieuw nog een natuurvergunning nodig hebt. Hoe moet je die referentiesituatie bepalen als een Natura 2000 gebied zowel een vogelrichtlijn als een habitatrichtlijngebied is? Want je bepaalt je referentiesituatie, dus je vergunde ruimte die je mag benutten zonder dat er een natuurvergunning voor verleend hoeft te worden, die bepaal je ten opzichte van wat er toegestaan was op de datum dat een gebied Natura 2000 gebied is geworden. Dat is de vaste lijn van de afdeling. En die datum waarop een gebied Natura 2000 gebied wordt, die hangt af van de vraag, is het een vogelrichtlijngebied of een habitatrichtlijngebied? Want die gebieden zijn op verschillende data aangewezen. Voor vogelrichtlijngebieden hanteren we in de regel 10 juni 94 als referentiedatum. En de meeste habitatrichtlijngebieden zijn als Natura 2000 gebied aangemerkt op 7 december 2004. Nou, zou dat allemaal niet zo'n probleem zijn als het Natura 2000 gebied altijd of alleen een vogelrichtlijngebied is of alleen een habitatrichtlijngebied. Maar sommige gebieden zijn het beide, voor een deel tenminste. Dus die overlappen. De afdeling heeft daar in het ver verleden, een keer in zijn algemeenheid van gezegd van, nou ja, als een gebied zowel vogelrichtlijn als habitatrichtlijngebied is, dan moet je uitgaan van de meest ver weg gelegen datum. Dus in dit geval 10 juni 94 vaak. Maar het gekke is dat als die gebieden maar een klein stukje overlappen, dan doet zich in de praktijk de vraag voor, ja, geldt dat dan ook voor het gebied wat later alleen als habitatrichtlijngebied is aangewezen? En dat is relevant om twee redenen. Ten eerste, deze discussie doet zich met name voor ook weer bij stikstofdepositie en bij de vraag wat was jouw stikstofdepositierecht op het moment dat een gebied Natura 2000 gebied werd. Nou, over het algemeen zijn habitatrichtlijngebieden gevoelig voor stikstofdepositie en vogelrichtlijngebieden niet automatisch, want die zijn beschermd voor vogels. Dus vaak zou je in de praktijk het liefst willen zeggen, ja, dit gebied is weliswaar vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied, maar het beschermde habitat is pas ontstaan, zeg maar, op het moment dat het gebied habitatrichtlijngebied werd. Want op dat moment is alleen maar bepaald wat de stikstofgevoelige habitats zijn die daar beschermd moeten worden. Nou, en je ziet in de uitspraken van de rechtbank Overijssel en de rechtbank Den Bosch daar een verschil in. De rechtbank Overijssel zegt vrij kort door de bocht, nou ja, als het gebied vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied is, dan heb je maar uit te gaan van de datum dat het gebied vogelrichtlijngebied is geworden. Dan moet je dus vaststellen wat jouw vergund was op of voor 10 juni 94. En nou ja, moet je op basis van die datum kijken, ja, wat mag je eigenlijk nu nog op basis van die vergunde activiteiten? Je kunt je voorstellen, dat is zo ver in een verleden dat je daarmee heel veel activiteiten niet redt, omdat er gewoon heel veel activiteiten zijn die pas na 10 juni 94 voor het eerst een toestemming hebben gekregen. En de rechtbank Oost-Brabant die brengt daar een nuancering in aan, en mijn zin is terecht, die zegt, nou ja, dat geldt alleen maar, die datum van 10 juni 94... voor dat gedeelte van het gebied waar wat ook vogel- en habitatrichtlijngebied is. En je moet dan kijken, met je stikstofberekeningen voeg jij eigenlijk stikstofdepositie toe op het gedeelte wat vogelrichtlijngebied is. Nou, dan moet je daarvoor de datum van 10 juni 94 hanteren. Maar als jij alleen maar stikstofdepositie toevoegt op de habitatrichtlijn delen van het gebied, dan kan je uitgaan van de latere datum. En ik denk dat dat recht doet aan de situatie dat die gebieden nooit helemaal overlappen. Dat soms komt het voor dat slechts een strookje ook vogelrichtlijngebied is en dat de rest gewoon habitatrichtlijngebied is. En ik denk dat je daarnaast nog wel zou kunnen zeggen, nou ja, als het gebied vogelrichtlijngebied is geworden, maar die vogels niet stikstofgevoelige leefgebieden hebben, ja, dan maakt die datum van aanwijzing als vogelrichtlijngebied eigenlijk ook niet uit. Dus ook in dat geval zou je wat mij betreft uit kunnen gaan van 7 december 2004. Dat waren
ja, dan ga je,
ja, Daan, sorry.
Sorry Marieke, maar dan ga je in, dat wou ik zeggen, in het verlengde van wat je net zei, stel dan dat het om een vogelrichtlijngebied gaat, dan zou je in je ecologische onderbouwing toch ook rekening kunnen houden met inderdaad of die habitat van die vogels wel stikstofgevoelig zijn. Of zeg je dan, ja, dan moet je dat via de referentie moet je dat oppakken.
Ja, vaak. Ik zou dat dan liever via die referentiedatum oppakken, omdat je dan eigenlijk geen inhoudelijke onderbouwing meer hoeft te geven. Als je het in een ecologische onderbouwing doet, dan ga je, dit gaat altijd om situaties die al heel lang bestaan, en dan zou je toch moeten gaan terugredeneren dat vanaf 94 er niks aan de hand is. En liever ga je niet op de inhoudelijke beoordeling in.
Ja, ja, exact. Ja, ja, duidelijk.
Oké, maak ik het overstap naar de belangrijkere uitspraak. In ieder geval die ook in de pers, of in de juridische pers, om het maar even zo te zeggen, de meeste aandacht heeft gekregen. Die uitspraak van de afdeling van 24 november over het gebiedsontwikkelingsplan Oostelijke Langstraat. Een Brabantse zaak. In die uitspraak gaat de afdeling in op de vraag welke motivering je moet hanteren om extern salderen nog als mitigerende maatregel in te kunnen zetten. Dat hebben we natuurlijk al wel veel vaker besproken. We hebben ook de uitspraken van de rechtbank Limburg van mei van dit jaar besproken, waarin we zagen dat de rechtbank Limburg zei, nou ja, een maatregel zoals externe saldering, dus het wegnemen van een andere bron met als doel dat je vanwege je eigen activiteit geen toename van stikstofdepositie meer in een Natura 2000 gebied veroorzaakt. Zo'n maatregel zou je, al dus de rechtbank Limburg, kunnen beschouwen als een maatregel die je ook in kunt zetten voor de natuur. Dus als passende maatregel of als instandhoudingsmaatregel. En zei rechtbank Limburg, we weten uit de pasuitspraken van mei 2019 dat als een maatregel zo'n dubbel karakter heeft, dan mag je die maatregel alleen maar als mitigerende maatregel inzetten als je kunt motiveren dat je voldoende andere maatregelen overhoudt om aan die generieke verplichtingen van de habitatrichtlijn te voldoen. We weten ook dat de Raad van State in de uitspraak van logistiekpark Moerdijk van september vorig jaar die maatstaf toen niet hanteerde. En eigenlijk vrij makkelijk zei, nou ja, provinciale staten hebben op zitting verklaard dat er nog voldoende andere maatregelen overblijven om aan die generieke natuurverplichtingen te voldoen. Dus je mag extern salderen inzetten als mitigatie, zei de afdeling toen. Nou, en we zien nu, want na die uitspraak was het wat speculeren. Ja, vindt de afdeling dat nou omdat het extern salderen misschien net een ander karakter heeft dan een en misschien wel niet een karakter van de passende maatregel? Of was er gewoon niet goed genoeg geprocedeerd in die zaak van logistiekpark Moerdijk? En ik denk dat we met de uitspraak van 24 november dat laatste kunnen zeggen. Althans, in ieder geval in deze uitspraak zegt de afdeling, nou ja, als je extern salderen inzet, dan moet je inderdaad laten zien en goed motiveren dat er voldoende andere maatregelen overblijven om invulling te geven aan de verplichting van passende maatregelen te treffen. Dat is duidelijk voor de praktijk, want dit hing natuurlijk wel een beetje boven de markt na die uitspraken van de rechtbank Limburg. Aan de andere kant maakt het daarmee het nog een stukje lastiger om externe saldering in te zetten bij een nieuwe vergunning. Omdat je, nou ja, de hele onderbouwing van wat doe je als provincie genoeg en wat doe je überhaupt om passende maatregelen te treffen om de natuurkwaliteit weer op orde te brengen en te houden. Die onderbouwing wordt vaak heel lastig om te kunnen geven. Dus nou ja, en aan de andere kant, wat mij betreft, had de afdeling ook kunnen zeggen, nou ja, extern salderen is misschien wel geen maatregel die je ook kunt treffen als passende maatregel, omdat een extern salderingstransactie gebaseerd is op vrijwilligheid tussen twee partijen, waarbij de ontwikkelaar zegt, ik koop jou uit, meestal een agrarische activiteit, onder bepaalde voorwaarden. Ja, dat kan best betekenen dat die in dit geval stoppende agrariër anders niet gestopt zou zijn en ook dat niet zou willen als de overheid bij hem zou aankloppen. Dus, nou goed, die afslag heeft de afdeling niet genomen. Ik weet ook niet of dat is aangevoerd in deze procedure. Maar dat maakt het wel nog lastiger, denk ik, om nieuwe vergunningen te verlenen met extern salderen.
Je ziet, ja, maar het is ook, je zou het ook kunnen zien als een stimulans voor de provincies om eindelijk eens met die maatregelenpakketten te komen. Want dat is natuurlijk wat we al regelmatig hebben besproken. Dat toch wel eens nodig is dat daar een systematische aanpak voor komt van wat gaan we nou doen om die stikstofdepositie in die Natura 2000 gebieden te verminderen.
Ja, dat is terecht. Dat moet ook. Ik denk dat ze die stimulans ook wel voelen. Of in ieder geval dat ze die stimulans misschien wat minder nodig hebben dan een jaar geleden. Omdat we natuurlijk gewoon wel zien dat dit punt steeds lastiger wordt. Want ditzelfde verhaal en dezezelfde motivering hebben provincies ook nodig om intrekkingsverzoeken op te kunnen weigeren. Dus dat, nou ja, die verzoeken die komen ook al meer naar voren. Dat klopt. Maar het was wel zo dat men dacht in de tussentijd, nou ja, de enige manier waarop ik nu nog een nieuwe vergunning kan krijgen voor een activiteit is via extern salderen. Dat wetende dat we natuurlijk heel veel moeten. En die deur lijkt nu ook een beetje dichtgeslagen te zijn.
Ja, nee, het is voor ontwikkelaars natuurlijk ontzettend vervelend. Want alles wat nu ook externe saldering is toegepast en vergunning voor is verleend, dat hangt natuurlijk nu boven de markt weer.
Ja, klopt. De uitspraak heeft nog wel een aantal andere punten waar de afdeling weer een beetje ruimer lijkt te zijn. Er werd een van de vergunningen, het beroep slaagt op dit punt en het plan gaat dus opnieuw gemotiveerd worden. Het is een tussenuitspraak. De provinciale staten krijgen de kans op dit punt alsnog aanvullend te motiveren. De afdeling doet een aantal andere beroepsgronden alvast af, zeg maar, omdat het vanuit efficiënte geschilbeslechting. En een van die punten is de discussie of je wel een pasvergunning, dus een vergunning verleend onder het programma aanpak stikstof, mag gebruiken voor extern salderen. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, die pasvergunning die is gebaseerd op de passende beoordeling van het pas. Die pasvergunning is eigenlijk niet goed. Dus kan je die dan wel inzetten voor extern saldering? Nou, daar zegt de afdeling van ja, dat kan. Want op dit moment geldt die pasvergunning gewoon en is die ook van kracht geworden. Hij is ook onherroepelijk geworden en in de pasuitspraak is toen al gezegd van nee, die vergunningen houden gewoon hun rechtskracht. Dus je mag daarmee salderen. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om daar een stokje voor te steken. Maar zolang die vergunning nog geldt, dan kun je die gebruiken. Een ander punt is wat aangevoerd werd. Van ja, je bent eigenlijk stikstofoxide, dus NOx, vanwege de ontwikkeling aan het wegstrepen tegen ammoniakdepositie. Vanwege de stallen en de agrarische bedrijven waar je mee saldeert. Kan dat eigenlijk wel? En appellanten vonden dat dat niet kon. En daarvan zegt de afdeling, ja dat kan, want het maakt niet zo heel veel uit of stikstof in de vorm van ammoniak of van stikstofoxide neerdaalt. Het gaat om de N, zeg maar, het stikstofatoom. En je moet uiteindelijk hard maken dat er nergens een toename van stikstof plaatsvindt. Dus of dat stikstof nou gekoppeld is aan stikstof van ammoniak of aan NOx maakt daarbij niet uit. En ook dat is denk ik een punt wat voor de praktijk zeker bruikbaar kan zijn. Verder biedt de uitspraak geen nieuwe inzichten, maar met name dat extern salderen zal het dus lastig maken voor de provincie.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Kossen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.